Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden van Radio Maria, beste luisteraars, wees welgekomen in het programma De Rots in de Branding. Half september 2024 verscheen een artikel op de katholieke website Aletea met als titel 800 jaar geleden ontving de heilige Franciscus de stigmata. Stigmata zijn dus in de religieuze betekenis rode vlekken, al of niet bloedend, welke verschijnen op die plekken van het lichaam waar volgens de Bijbel verwondingen werden toegebracht aan het lichaam van Jezus tijdens zijn kruisiging. Het gaat dus meestal om 5 wonden op beide handen en bij de voeten en de zijde. Men spreekt ook van de kruiswonden. Het is een fenomeen die zeer regelmatig vermeld wordt in het leven van grote heiligen en waarbij heel in het bijzonder het een gebeuren is die telkens terugkeert elke vrijdagnamiddag, gepaardgaand met een zowel geestelijk als lichamelijk lijden in eenheid met het lijden van Christus, en waarna veelal de wonden zich nadien sluiten. En zo komen we bij Franciscus van Assisi, die in september 1224, dus 800 jaar geleden, deze 5 wonden bekwam tijdens een gebedsmeditatie. Hij is dan ook de eerste gestigmatiseerde persoon in de geschiedenis. Tevens zijn stigmata door de kerk ook officieel erkend, en tot nu toe enkel samen met de stigmata van de heilige Catharina van Siena uit de 14e eeuw. Maar dit fenomeen wordt wel vermeld bij een 60-tal zalig of heilig verklaarde personen in de kerk, en de meest bekende uit onze tijd is wel de heilige Pater Pio. De kerk is daar altijd zeer voorzichtig mee omgesprongen, want de geschiedenis vermeldt ook veel oplichterij. Ik ga daar nu niet dieper op in. Laat ons dus terugkeren naar Franciscus van Assisi. In september 1224 ontving hij dus de stigmata tijdens een gebedsmoment in Laverna. En vandaag is dit een druk bezochte bedevaartplaats, gelegen ongeveer tussen Firenze en San Marino, een 110 kilometer ten noorden van Assisi. Het ligt op een 1300 meter hoge berg, La Monte Penna, een bijzonder mooie streek. En in dit heiligdom, de Laverna, wordt elk jaar op 17 september deze gebeurtenis herdacht. Dus dit jaar, 2024, juist 800 jaar geleden. Franciscus ontving deze stigmata 2 jaar voor zijn dood. De berg Verna werd in 1213 aan Sint Franciscus geschonken door graaf Orlando della Verna. En dit kunnen we halen uit een genoteerde brief van deze graaf aan Franciscus. En hij schrijft: ik heb een kleine berg in Toscane genaamd Berg Alverne, die zeer eenzaam en wild is en geschikt voor diegenen die boete willen doen op een geïsoleerde plek of voor diegenen die in eenzaamheid willen leven. Als u wilt, zal ik het graag aan u en uw broeders geven voor het heil van mijn ziel. En op de berg werd een kluizenaarswoning opgericht waar Franciscus en zijn volgelingen er verschillende keren samenkwamen voor bezinningen. De zomer van 1224 was dan wel de laatste keer dat hij deze plaats bezocht. En alzo op een septemberochtend zat Franciscus in zijn cel te bidden. Hij vroeg de Heer om de genade om hetzelfde lijden te mogen ervaren als Christus. En dit gebed is gekend en hij bad: O Heer Jezus Christus, schenk mij 2 genaden voordat ik sterf. Mogen mijn ziel en mijn lichaam, voor zover mogelijk, het lijden ervaren dat u moest ondergaan en uw vrede lijden. En mogen ik de buitensporige liefde voelen die u, de Zoon van God, ertoe bracht om zoveel lijden voor ons ellendige zondaars. En de heilige Bonaventura, een van zijn biografen, noteerde: kort daarna, in totale afzondering in de bergen, had Franciscus een visioen van een serafijn met glimmende vleugels die uit de hemel neerdaalde in de gedaante van een gekruisigde man. En op dat moment verschenen de wondtekens in zijn handen en voeten, precies zoals hij ze in deze gekruisigde had gezien. Het visioen verdween, maar de bloedige striemen op Franciscus' voeten, handen en rechterzijde bleven. Tijdens de laatste 2 jaar van zijn leven hield Franciscus deze uiterlijke wonden verborgen, en alleen zijn naaste broeders wisten ervan. Het was dan pas op het moment van zijn dood, toen hij op de grond lag, van de kleine kapel van de Porciuncula in Assisi, dat vele getuigen het konden opmerken. Thomas van Celano, de eerste biograaf van Franciscus, beschrijft het als volgt: het leek alsof hij bijna van het kruis was gehaald. Zijn handen en voeten waren als doorboord met spijkers en zijn rechterzij was als door een lans verwond. Het heiligdom de la Verna, waar de stigmata zich voordeed, bestaat tegenwoordig uit de kleine kerk Santa Maria degli Angeli, gebouwd door Franciscus zelf, met tevens de gang en de kapel van de stigmata, die de exacte plek markeert waar Franciscus deze ontving. Tevens staat er de basiliek gewijd aan Santa Maria Assunta. En de ganse site wordt omringd door de talrijke grotten waarin Sint Franciscus en zijn medebroeders graag mediteerden. Beste vrienden, ik stel voor een streepje muziek te laten horen en daarna dit thema af te sluiten met een korte meditatie en een woordje van paus Franciscus. In het jaar 2000 bracht de Italiaanse componist en zanger Angelo Branduardi in opdracht van de Italiaanse Franciscanen aan haar aanleiding van het heilig jaar 2000 een cd uit met als titel L'infinitamente piccolo, het oneindig kleine, over het leven van Franciscus van Assisi. En zo zong de zanger zelf in het Nederlands zijn gecomponeerde versie van het zonnelied. U kent het, geniet ervan.
Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigt de licht, allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Is een wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Moge zij uw goede naar ons toe vertalen. Wees geloofd voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder, scheen ze geven. Wees geloofd voor broeder wind, die in wolken regen wint. En verspreid op dat u schepping mogen leven. leven goede water, voor het koele reine water, dat ons laft en wast en droogte doet verdwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons warmt in het late uur. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, o mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilderig van kleuren, in de bomen en het gras en al wat leeft. Wees geloofd voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen. En gezegend ook degenen die door vrede te verleen zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en teer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Want gezegend zijn nog deze die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor eeuwig in uw liefde deel.
We herdenken dus dit jaar de 800ste verjaardag van het ontvangen van de stigmata, de wonden van Jezus, bij de heilige Franciscus van Assisi op 17 september 1224. En elk jaar wordt dit dus herdacht in de druk bezochte bedevaartplaats de La Verna op de 1300 meter hoge berg La Monte Penna, waar dus Franciscus dit wonder mocht ontvangen. De Zwitserse theoloog Hans Urs von Balthasar zag de stigmata als een uitdrukking van de liefde van de gekruisigde, zoals je kan lezen in zijn boek Glorie en het Kruis. En hij omschrijft het als volgt: de liefde van de mens verzacht de was van het hart, en de liefde van God zet er haar zegel in. De Franciscaan Erik Bidault legt uit dat we deze sporen van de nagels van Jezus, die in het vlees van Franciscus zijn gegrift, kunnen begrijpen als de tekenen, of zegels, van de gelijkvormigheid van het leven van Franciscus met dat van Jezus. Franciscus wilde lief hebben en in zijn belangeloos initiatief bevestigde God deze liefde door deze zichtbare tekenen. Tijdens een algemene audiëntie over de heilige Franciscus benadrukte paus Benedictus XVI dat Franciscus door de stigmata zo één werd met de gekruisigde Christus. Het is een geschenk dat zijn intieme identificatie met de Heer uitdrukte. Maar ook onze paus Franciscus, die deze naam als paus uitkoos, herinnerde ons uiteraard aan deze 800ste verjaardag in een toespraak op 5 april 2024 tot de Franciscanen van het bedevaartsoord de La Verna die op audiëntie waren. En hij zei: deze stigmata herinneren ons allen aan de pijn die Jezus in zijn vlees heeft doorstaan voor onze liefde en onze verlossing. Maar ze zijn ook een teken van de paasoverwinning. Het is juist door de wonden dat de barmhartigheid van de verrezen gekruisigde als door ploegvoren naar ons toestroomt. En onze paus sloot deze audiëntie met de Franciscanen af met een oproep de heilige Franciscus te aanroepen en hem te vragen om een genade van bekering. En daarvoor sprak hij dit mooie gebed uit.
San Francesco, uomo piegato dell'amore crocifisso nel corpo e nello spirito, guardiamo a te, decorato delle sacre stimmate, per imparare ad amare il Signore Gesù. I fratelli e le sorelle con tuo amore, con la tua passione.
Franciscus, u die naar lichaam en geest de wonden van de gekruisigde liefde draagt. Wij wenden ons tot u, die getooid bent met de heilige stigmata, om te leren de Heer Jezus lief te hebben en onze broeders en zusters met uw liefde, met uw passie.
Con te è più facile contemplare e seguire Cristo povero e crocifisso. Donaci pace.
Met jou is het gemakkelijker om de arme en gekruisigde Christus te overwegen en te volgen.
Francesco, la freschezza della tua fede, la certezza della tua speranza, la dolcezza della tua carità.
Geef ons, Franciscus, de frisheid van uw geloof, de zekerheid van uw hoop, de zachtheid van uw naastenliefde.
Intercedi per noi, perché ci sia dolce portare i pesi della vita. Intercedi per noi, perché ci sia dolce anche portare le prove e sperimentare la tenerezza del Padre e il balsamo dello Spirito.
Wees een voorspraak voor ons, zodat we de lasten van het leven gemakkelijker kunnen dragen en dat we in onze beproevingen de tederheid van de Vader en de balsem van de Geest mogen ervaren.
Le nostre ferite siano sanate dal cuore di Cristo per diventare come te testimoni della sua misericordia che continua a guarire e a rinnovare la vita di quanti lo cercano con cuore sincero.
Mogen onze wonden geheeld worden door het hart van Christus, zodat we, net als u, getuigen kunnen worden van zijn barmhartigheid, die het leven blijft helen en vernieuwen, van hen die hem met een oprecht hart zoeken. O Franciscus, zoals de gekruisigde, mogen uw stigmata voor ons en voor de wereld stralende tekenen van leven en verrijzenis betekenen, opdat zij de weg mogen wijzen naar nieuwe wegen van vrede en verzoening. Amen.
O Francesco, reso somigliante al crocifisso, fa che le tue stimmate siano per noi e per il mondo segni di splendide di vita e resurrezione che indichino vie nuove di pace e di riconciliazione. Amen.
Stupende.
Laudato sia ogni Signore.
Tu sei santo, tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo.
Laudato sia ogni Signore.
La speranza e la giustizia.
Laudato sia ogni Signore.
Tu la perla
protettore, tu fortezza e difensore.
Laudato sia mi Signore,
sei la fede e la speranza, sei amore e vita eterna.
Laudato sia mi Signore, laudato sia.
Welkom bij Radio Maria.
En beste vrienden, graag rijp ik terug naar een andere 800ste verjaardag van een gebeuren in het leven van deze bijzondere heilige. Het is eigenlijk een bijzonder gebeuren waarin ook lessen vervat zitten voor onze tijd. 5 jaar voor het gebeuren met de stigmata had de heilige Franciscus in augustus 1219 een ontmoeting met een belangrijke sultan in de Egyptische havenstad Damietta. Volop in de kruistochtentijd bezocht hij deze gedoodverfde vijand van het christendom met een geheel eigen vredesmissie. Ook in 2019, naar aanleiding van deze ontmoeting, bezocht onze paus Franciscus de Verenigde Arabische Emiraten. En in die periode werd in de katholieke media een toespraak naar boven gehaald van pater Franciscaan Guenolé Jusset. Een toespraak tijdens een vredesbijeenkomst in Assisi. Pater Franciscaan Guenolé Jusset, geboren in 1935, vertoefde het grootste deel van zijn leven in nauw contact met de moslimwereld en haar uitdagingen. Hij was ook hoofd van de Franciscaanse Commissie voor de Betrekkingen met de Moslims en tevens lid van de Islamcommissie van het Vaticaan en verantwoordelijk voor het Secretariaat voor de Relatie met de Islam voor de bisschoppen van Frankrijk. Een pater specialist in deze materie. Vandaag woont hij in Istanbul in het klooster van de Franciscanen. En hij vertelde het volgende over het historische bezoek van de heilige Franciscus van Assisi aan de sultan van Egypte. Tijdens de vijfde kruistocht in juni 1219 verliet Franciscus zijn Assisi. Op een boot vol soldaten, kooplieden en enkele religieuzen kwam hij aan in Saint-Jean-d'Acre. En Saint-Jean-d'Acre is de huidige havenstad Akko in het noorden van Israël. Op dat moment was dit de hoofdstad van de kruisvaders, daar Jeruzalem reeds in 1187 in handen was gevallen van de islamitische generaal Saladin. De kruisvaders waren daarvoor 88 jaar aanwezig geweest in Jeruzalem. Saladin heerste over delen van Egypte, Syrië en Irak. Maar Franciscus bleef niet in het kamp van de christenen en wou absoluut deze apocalyptische vijand ontmoeten, maar dan niet met wapens, maar met het hart. En zo landde hij midden in een oorlog te Damietta in de Nijlvallei. Het is een havenstad in Egypte aan de Middellandse Zee, een 200 kilometer ten noorden van Cairo. Tijdens een wapenstilstand slaagde Franciscus erin de frontlinie over te steken en zelfs sultan al-Malik al-Kamil te gaan bezoeken. De vader van deze sultan was de broer van generaal Saladin. Dit bezoek merkte pater Guenolé je sais op, wordt eigenlijk in de geschiedkundige verslagen op verschillende wijzen geïnterpreteerd of zelfs ook niet vermeld. Zo wordt het ook geïnterpreteerd als een mislukking vanuit christelijke hoek, want het kwam daarna toch tot een oorlog. De wereldse geschiedschrijvers van zowel de sultans als van de christelijke koningen waren vooral geïnteresseerd in het aanprijzen in hun verslagen van de oorlogsresultaten van hun meesters en niet zozeer voor het noteren van spirituele avonturen. Maar gelukkig bestaan er verslagen van religieuzen over deze ontmoeting, aldus pater Jusset. Buiten alle verwachting werd Franciscus met grote hoffelijkheid ontvangen door deze neef van Saladin, sultan al-Malik al-Kamil. Maar echt veel weet men niet over de onderhandelingen tussen beiden. Wat met zekerheid te vermelden is, is dat Franciscus gesproken heeft over zijn christelijke geloof. Dat er naar hem geluisterd is. Dat elk van beiden de andere heeft zien bidden. En dat al zo elkeen een andere kijk bekwam op de andere. Het gevolg is dat Franciscus zo werd geapprecieerd door de sultan, dat deze hem geschenken wilde geven wanneer hij vertrok. Maar omdat hij arm wilde zijn zoals Jezus, weigerde Franciscus deze geschenken. Toen gaf de sultan het bevel om de monnik naar het veilige Niemandsland te escorteren, omdat hij niet kwam uit naam van de kruisvaarders, nog van de paus, maar uit naam van God, de schepper van alle mensen. Beste vrienden, we gaan terug even onderbreken voor een bijzonder lied uit de cd van componist en zanger Angelo Branduardi. En het lied bezingt het bezoek van Franciscus aan de sultan, Il Sultano di Babilonia. Het lied bevat twee verhalen. Frater Francesco vertrok ooit met zijn gezellen om te prediken onder de Sarrazenen, en hij predikte zo goed dat de grote sultan naar hem luisterde en hem bewonderde. En in een tweede verhaal gaat het over een ontmoeting met een prostituee, gevolgd door haar bekering, zoals Jezus met Maria Magdalena. Thank you.
Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare.
Frate Francesco parlò, con te io peccherò. Nel fuoco si distese, le braccia le protese, le si pentì, si convertì. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
E Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto l'ammirò.
Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. E Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò. Nel fuoco si distese, le braccia le protese, lei si pentì, si convertì. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
En beste luisteraars, we overlopen dus de toespraak van pater Franciscaan Guénolé Jussin, specialist in de betrekkingen moslims-christenen. Franciscus verliet dus tijdens een wapenstilstand tussen kruisvaarders en moslimtroepen het christelijke kamp en trok over de frontlinie naar het vijandelijke kamp. Daar werd hij dus ontvangen door de grote sultan Al-Malik al-Kamil. En de pater vertelde verder hoe er eigenlijk weinig aandacht ging naar deze ontmoeting. Zeker niet door de wereldse berichtgevingen uit die tijd. Uiteindelijk had de heilige de sultan toch niet kunnen bekeren. Maar gelukkig zijn er de religieuze verslagen waaruit we kunnen halen dat het bezoek zeer hoffelijk en positief was. Maar historisch ligt wel vast dat deze ontmoeting heeft plaatsgevonden. En ik verlaat even de toespraak van pater Jussin. En we gaan op bezoek bij de Franse kardinaal Jacob van Vitry. Hij was toen kardinaal, historicus en bisschop van de Noord-Israëlische havenstad Saint-Jean-d'Acre, dus het huidige Akko. Dus in die tijd de hoofdstad van de christenen in plaats van Jeruzalem. En in een brief van februari 1220, een jaar na deze ontmoeting van Franciscus met de sultan, schreef hij in een voetnoot een eerder wat minachtende brief over deze ontmoeting. En hij verwijt de minder broeders hun overijverige actie die uiteindelijk niet veel voorstelde. Maar later schreef diezelfde kardinaal in zijn tweede deel over de geschiedenis van de kruistochten over deze ontmoeting tussen Franciscus en de sultan, maar dan wel op een meer positieve wijze en met grotere waardering voor de Franciscaanse orde. Maar belangrijk is de vermelding. De ontmoeting eindigde met de sultan die aan Franciscus vroeg om voor hem te bidden om inzicht welke van de twee religies de ware zou zijn. Laat ons nu even bekijken hoe de oorlog in Damietta verder verliep. Zo is geweten dat de sultan toch verschillende vredesvoorstellen deed. Hij had zelfs de kruisvaarders het rijk van Jeruzalem weer aangeboden in ruil voor een aftocht uit Egypte. En dat de sultan het serieus meende blijkt uit het feit dat inmiddels de muren van de heilige stad ontmanteld werden. Zijn voorstel werd ook mede ingegeven door een dreigende hongersnood in een groot deel van Egypte. Maar alles werd afgewezen door de christelijke veldheren, die uiteindelijk in hun optocht naar Caïro finaal het onderspit zouden delven. Biograaf Thomas van Celano in zijn Memoriale vermeldt tevens dat Franciscus deze nederlaag van de kruisvaarders voorspelde en treurde over de vele christelijke slachtoffers die gevallen waren, omdat men zijn waarschuwing in de wind had geslagen. Vooraleer we een volgend lied beluisteren, is het wel interessant om toch even de motivatie te benaderen waarom Franciscus eigenlijk deze sultan ging opzoeken. Uiteraard is het om de vrede, maar toch schuilt er een andere bedoeling bij. Uit een schrijven van 1228 van de eerste biograaf van Franciscus, Thomas van Celano, komt het beeld van de heilige naar boven, van een man die met zijn leven wil getuigen van het evangelie en daarvoor het allerliefst zijn leven zou geven door het martelaarschap. En deze eerste bedoeling van Franciscus komt ook zeer sterk naar voren in de biografie geschreven door de heilige Bonaventura. Want zo deed Franciscus nog andere pogingen in die zin, zoals in Spanje en Syrië, en was zelfs bedroefd dat het bezoek nooit eindigde met zijn marteldood. Het is daarom ook dat het beeld van Franciscus als een loutere pacifist avant la lettre toch moet worden gerelativeerd. Uiteraard was het bevorderen van de vrede ook zijn bedoeling, maar de marteldood sterven voor Christus was toch zijn eerste intentie. Dit even tussendoor. We gaan terugluisteren naar een volgend lied uit de cd van Angelo Branduardi. Audite poverelle, luister kleine armen die door de Heer geroepen zijn en verzameld uit vele streken en gewesten. Zij die onder ziekte gebukt gaan en zij die voor hen zorgen, gij allen draag dat in vrede.
Vocate che de molte parti e province siete adunate,
che de molte parti e province siete adunate.
Audite poverelle dal Signor vocate, vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate.
Vivate sempre in veritate, in obbedienza moriate.
Non guardate alla vita fora, quella dello spirito è migliore. Vi prego per grande amore che in povertà viviate.
Quel che sono di infermità gravate e l'altre che sono faticate.
Ciascuna lo sostenga in pace e sarà in cielo coronata. Audite poverelle dal Signor vocate, che de molte parti e province siete adunate,
che de molte parti e province siete adunate.
Audite poverelle
dal Signor vocate, vivate sempre in veritate, e in obbedienza moriate.
Vivate sempre in veritate, e in obbedienza moriate.
Non guardate alla vita fuori, quella dello spirito è migliore. Ve prego per grande amore, che in povertà viviate.
Quel che sono di infermità gravate, e l'altre che sono fatigate,
ciascuna lo sostenga in pace e sera in cielo coronata.
Beste vrienden, we overlopen de grote ontmoeting van de heilige Franciscus van Assisi met groot-sultan al-Malik al-Kamil in 1219. Het is dus geweten dat de heilige Franciscus bij zijn terugkeer in Italië zijn ervaringen ook heeft neergeschreven over deze bijzondere ontmoeting. Maar die kwamen eigenlijk pas echt naar boven in de 20e eeuw. Met Pinksteren 1221 keurde het generaal kapittel van de minderbroeders de statuten genaamd de Regula non bullata goed. Het bestaat uit een proloog met 24 hoofdstukken en het geeft een goed inzicht in de wijze waarop de eerste minderbroeders leefden. Maar deze regel werd eerst door de paus niet aanvaard, omwille van zijn radicaliteit, en later in 1223 onder paus Honorius III dan wel. Maar dan in een verkorte uitgave met 12 hoofdstukken onder de naam Regula Bullata Segunda. Voorbeeld, in hoofdstuk 1 staat dat de regel inhoudt het in acht nemen van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus door te leven in gehoorzaamheid, zonder bezit en in kuisheid. Tevens gehoorzaamheid aan en eerbied voor de Heer Paus Honorius en zijn wettelijk gekozen opvolgers en de Kerk van Rome. Maar interessant daarin is hoofdstuk 16. En het was pater Jusset die daarmee naar boven kwam. In hoofdstuk 16 kan je dan wel lezen over de broeders die onder de Sarrazenen en andere ongelovigen gaan leven. En het zijn raadgevingen die ook nog zeer actueel zijn de dag van vandaag. En Franciscus schrijft dat de broeders die vertrekken onder de moslims of niet-christenen op twee manieren geestelijk onder hen kunnen leven. En de ene manier is dat zij geen twistgesprekken of woordenstrijd aangaan. Maar zij zullen, om God ten dienste staan voor ieder menselijk schepsel, en op die manier dan belijden dat zij christenen zijn. En de andere manier is dat zij, als zij zien dat het de Heer behaagt, zij toch het woord van God verkondigen. En dit opdat de niet-christenen zouden geloven in de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus Franciscus duidt twee wegen aan. Voor eerst moet Gods wil gebeuren, en zo kan het zijn, in bepaalde situaties dat de apostel elke discussie vermijdt, maar wel zich liefdevol ten dienste stelt van de naaste en enkel door dienstbaarheid beleidt dat hem christen is. Ofwel dat de apostel wel het geloof heel duidelijk gaat verkondigen en oproepen tot bekering tot de ene God. En we verstaan dat waarschijnlijk de eerste manier het meeste zal van toepassing zijn. En pater José vervolgde toen zijn toespraak. Het gaat er niet om onze overtuiging te gaan relativeren of om erover te zwijgen. Maar het gaat erom op de eerste plaats te leven in respect voor die anderen en te leven vanuit en met God. God heeft de mensen niet geschapen om elkaar te bekampen, maar om als gelijken God te erkennen. En het heeft 7 eeuwen moeten duren, vervolgde de pater, dat deze methode van broederlijke aanwezigheid zou herontdekt worden, bijvoorbeeld door een Charles de Foucault. Tussen haakjes, de zalige Charles de Foucault, geboren in 1858 in Straatsburg, was eerst Frans soldaat, ontdekkingsreizigers, leefde zelfs samen met een maîtresse. Maar na zijn bekering trad hij binnen bij de trappisten en werd uiteindelijk een kluizenaar in het Algerijnse Tamanrasset, midden een islamitisch volk, de Touareg, een Berberstam. Maar het kostte hem wel zijn leven in 1916. En pater José verklaarde verder dat de situatie van vandaag ons doet denken dat we terugkeren naar die periode van zogenaamde heilige oorlogen en dat ook vandaag het werk van de vredestichters als een mislukking wordt beschouwd, zoals ten tijde van Franciscus. En de pater omschrijft de werken van hedendaagse vredewerkers als extremistische werken, maar dan niet van de haat, maar van de liefde door hun dagelijkse getuigenis. En dit brengt nog altijd vruchten op. En hij vervolgde, zo zijn er ook de imams die gedood worden, omdat ze weigeren in hun preken de niet-moslims te verachten. En dit zijn zaadjes van de liefde, zoals anderzijds de moorden op christenen, zoals op de monniken van Tibérin, of op priester Jacques Gamel in Frankrijk. En de vele reacties bewijzen dat de mensen ook verstaan dat de haat geen antwoord kan bieden aan de haat. We moeten trouw blijven aan deze voorbeelden. En zo is het Sint Franciscus van Assisi, die reeds in 1219 deze vlam heeft aangestoken door de oceaan van haat over te steken. Wij moeten naar de andere oever, de oever van de andere, en samen zullen we aankomen aan de oever van God. Tot zover deze mooie toespraak van pater José, kenner van de moslimwereld, door er het grootste deel van zijn leven in te vertoeven. Beste vrienden, heel veel stof om over na te denken, en vooral om niet in deze gevoelige materie in zwart-wit denken te vervallen. Het wordt stilaan tijd om afscheid te nemen. En we gaan eruit met een laatste lied uit deze cd van Branduardi. En met het lied Il Trattato dei Miracoli. Over verschillende wonderen op voorspraak van Franciscus van Assisi. Over een blinde die terugziet, een lamme die loopt, zieken die genezen zijn, bevrijding van de duivel en zo voort. Beste vrienden, ik dank jullie hartelijk voor het luisteren en afspraak op een volgende rots in de branding.
era muto, si voltò a Francesco e si svegliò cantando. Il giovane mancino era in punto di morte, di Francesco chiamò il nome e fu guarito. Il mendicante Bartolomeo all'ombra di un noce si era addormentato, quando si destò che più non camminava, per grazia di Francesco lui fu guarito. La povera Sibilla era cieca e triste, buon'uomo di Fano era leproso, la bella Umbertina soffriva il mal caduco, nel nome di Francesco furono guariti. E da Foligno il buon Nicolò, straziato dal dolore che più non sopportava, si votò a Francesco e con le sue gambe ed il cuor contento a casa fece. Travolto da un muro, ma Francesco lo svegliò prima dell'alba. Maria di Gagliano, che aveva sete, trovò una fonte che era prodigiosa, una donna di Narni che era indemoniata, nel segno della croce fu liberata. Per le febbri ardeva Gualtiero d'Arezzo, a Francesco fece voto e fu guarito. Ed un figlio maschio ebbe Giuliana, malinconia si consumava. In terra di Spagna a San Facondo un grande ciliegio si era inaridito, la gente del paese lo affidò a Francesco e fiorito a primavera studiò.